eerste instantie misschien zou denken. Vanmorgen mogen we de vervulling van het einde van Zacharias 12 en het begin van 13 zien. En dat wordt namelijk in het Johannes-evangelie bevestigd. Ik zei het al, dat is het bijzondere van deze tekst. Die komen in Zacharias 12, 13 tegen. Er komt in Johannes komen tegen, in Johannes 19 namelijk. En later nog een keer in Openbaring 1, vers 7. En waar we hem tegenkomen is Johannes 19, vers 37. Waar Jezus zegt, een andere schrifttekst zegt, zij zullen hun blik richten op hem die ze hebben doorstoken. Daarmee is de tekst uit Zacharias in vervulling gekomen bij het lijden van de Heer Jezus Christus. En hij komt nog een keer in vervulling als hij terugkomt, als we opnieuw onze blik richten op hem die doorstoken is. Bijzonder hoe dat zich steeds weer herhaalt en de lijnen met elkaar mogen zien. Zacharias leeft in de tijd van Haggai. Dat is de tijd dat de tweede tempel weer wordt herbouwd. De ballingschap is achter de rug. Een gedeelte van het volk Israël, het gedeelte van Juda, niet allemaal, is teruggekeerd. En de tweede tempel werd herbouwd. Herbouwd in een kleine vorm en niet zoals we later de grotere vorm kennen van de tempel van koning Herodes. Het is nog de kleinere tempel uit de tijd van Haggai. Een deel van Juda is terug in Israël en Israël heeft honderden jaren van ontrouw gekend. Het is bijzonder hoe God steeds trouw gebleven is. Steeds weer eerst de richter en dan weer profeten gestuurd. En toch God steeds weer met een kleine deel doorgaat. Het gespleten koninkrijk Noord en Zuid met een rijk in het noorden van 10 stammen die in ballingschap gegaan zijn en nooit teruggekeerd zijn. Een Zuidrijk die later in ballingschap gegaan is, maar in de tijd van Zacharias een tijd een deel van terug is. Het is de tijd van het tweede regeringsjaar van koning Darius. En waarschijnlijk zelfs kun je het bijna exact vaststellen, namelijk november 520 voor Christus van Perzië. Israël is dus bevrijd van de ballingschap en er ligt een vrije toekomst voor hen. Eindelijk vrijheid, eindelijk gaat het weer de goede kant op. Maar God schenkt meer dan alleen vrijheid, veel meer. God schenkt namelijk niet alleen maar bevrijding uit de ballingschap, want ondanks dat het een koning is die hen die vrijheid geeft, is het God die erachter zit. Hij schenkt niet alleen bevrijheid uit de ballingschap, bevrijding van vijandige machten. Want in het wereldwijde isolement van Israël en de bijzondere nood schenkt God Israël een geestelijke vernieuwing. Daar komt het eigenlijk op aan in Zacharias 12 en 13. God schenkt een geestelijke vernieuwing die in Israël begint en wereldwijd wordt. God doet dit door zijn geest uit te storten van genade en gebed. In de NBG-vertaling staat het misschien zelf nog mooi. Er staat, hij stuurt een geest uit van mededogen en inkeer. En volgens mij verwoordt het dat nog beter dan wat in onze nieuwe vertaling staat van gebed. Inkeer. Het is opvallend wat hier gebeurt. Je verwacht de bevrijding van buitenaf na zo'n lange tijd van gevangenschap en ballingschap. Maar Jezus laat God laat door Zacharia heen zien dat de bevrijding komt door de Heilige Geest van binnenuit. Daar ontstaat de ware vrijheid. Dit is een van de drie plekken in het Oude Testament waar al over de uitstorting van de Heilige Geest wordt gesproken. De andere twee zijn Ezechiël 39 vers 29 en Joël 3. En hier in Zacharia 12, 13 wordt er ook over gesproken. Zo zie je dat de uitstorting van de Heilige Geest die straks met Pinksteren gebeurt ook niet zomaar onverwacht eigenlijk gebeurt, maar dat ook dat een vervulling is van de profetie uit het Oude Testament hier al aangekondigd. En waar de nadruk ook laat zien dat het gaat om een bevrijding van binnenuit. De uitstorting van de geest werkt namelijk heel anders dan de wet. De wet is goed, maar de wet openbaart wat al zonde was. Maar de geest van God legt een overtuiging in ons hart neer. Die overtuiging is een overtuiging van zonde. Maar geen overtuiging die ons terneerdrukt, wat sommige mensen misschien wel denken, maar die ons naar God dringt. Die ons laat zien van, je kan eigenlijk geen andere kant op dan naar God. Want als je het zelf probeert, als je bij jezelf blijft, dan word je juist terneergedrukt. En dan zal de zonde je steeds meer terneerdrukken. Maar als je naar God toe gaat, dan zal je de bevrijding ontvangen die God je geeft door zijn geest. Geen overtuiging die ons neerdrukt, maar die ons naar God dringt. Die duidelijk maakt dat we Gods genade nodig hebben, waar we mogen vragen en die hij belooft. En die geest van God hebben we nodig. Wij hebben namelijk als mens de neiging te denken, ach, weet je, het ons valt toch best wel mee. Moet je de krant nalezen wat andere mensen uithalen. Of moet je kijken wat andere landen uithalen. Denk, wij vallen hier toch best wel mee. En voor het weet denken we eigenlijk ook, ah, God mag eigenlijk toch wel blij zijn met ons. Zulke goede mensen hier. Maar de geest laat ons zien ook wij zondaar zijn. De geest van God geeft je verdriet over de zonde en vreugde over de ontvangen genade. Dat zien we vervulling gaan met Pinksteren. Als de Heilige Geest is uitgestort bij duizenden mensen. Zo kun je lezen in Handelingen 2 vers 37. Toen ze dit hoorden, waren ze diep getroffen en vroegen aan Petrus en de andere apostelen, wat moeten we doen, broeders? Petrus antwoordde, keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonde. En dan gebeurt er iets bijzonders in het oude boek van Zacharia. Hij schrijft over de inwoners van Jeruzalem die de geest ontvangen hebben. En wat doen deze Jeruzalemers dan? Zij zullen hem aanschouwen die ze doorstoken hebben en over hem een rouwklacht aanheffen. Het is duidelijk dat Zacharia in deze profetie al wijst naar het werk van de Heer Jezus Christus. Wie overtuigd is van zonde en daar berouw om heeft en genade nodig heeft, die kan maar naar één iemand toe gaan. Jezus Christus. Hij is het die de doorstokene is. We moeten zien op de doorstokene. We moeten zien op Jezus Christus. In het volgende hoofdstuk wordt het nog een keer herhaald. En ook in Jesaja 53 vers 5 spreekt hierover. En zoals ik al zei in het evangelie van Johannes 19 vers 37 wordt deze tekst geciteerd als Jezus aan het kruis hangt. Net buiten Jeruzalem, toen ze zijn beenderen niet braken, zoals dat bij de anderen deden, en een lans in zijn zij staken om te zien of hij al overleden was. De enige zoon, de eerstgeboren, die zo beweend wordt in vers 10, is een titel voor Jezus Christus. In Colossense 1 vers 15 tot 18 wordt hij ook zo genoemd. De enige zoon, de eerstgeborene. Hij is na de kruisiging de eerstgeborene geworden uit de dood. De profetie van Zacharia 12 werd vervuld. Misschien zegt iemand, ja, klopt het dan wel dat hij de eerstgeborene uit de dood is? Want Lazarus werd er ook opgewekt uit de dood. Die is dan toch eerder opgewekt uit de dood? En zo zijn er nog meer mensen die opgewekt zijn uit de dood. Maar iedereen die voor Jezus werd opgewekt uit de dood, is weer overleden. En daarom is Jezus Christus de eerste opgewekte uit de eerstgeborene uit de dood, omdat hij opgestaan is om nooit meer te sterven, maar eeuwig te leven. En mogen wij, als we in hem geloven, met hem verbonden zijn, dat ook weten dat het ook voor ons in de toekomst ligt. Zo werd Zacharia 12 vervuld. En toch niet helemaal, omdat de profetie ook uitzicht biedt op een nationaal geestelijk herstel. Met de uitstorting van de geest, het verdriet over de zonde en het ontvangen van de genade, ontstaat er een nieuwe situatie. Vergeving en geestelijke reiniging vinden plaats. Bij die reiniging hoort ook dat de Heer Zebaoth, de Heer der Heerscharen, de afgoden uit het land zal uitroeien. En dat is niet verwonderlijk, want bij God passen geen andere goden. Ook dat zien we al in de 10 geboden terugkomen. Dat was al in de wet zichtbaar, maar hier doet God het. Want zo geldt het ook voor wie aan het nieuwe leven met de Heer begint. Daar passen geen oude of welke andere goden dan ook bij. Hier in Zacharia 13 zien we nog iets bijzonders gebeuren. De profeet profeteert namelijk niet alleen van een nieuw begin, maar ook wat daarmee verbonden is. Als de tijd aangebroken is dat de geest uitgestort wordt, dan zal er een bron ontspringen. Ik weet niet of het gaat, maar mijn gedachte ging meteen uit naar het gesprek wat Jezus had met de Samaritaanse vrouw als hij met haar spreekt bij de put. Een vrouw die na vele huwelijken ongetrouwd samenleeft en Jezus haar erop aanspreekt. En dan vertelt hij, als je nou waarlijk gelukkig wil zijn, dan moet je bij hem zijn, bij Jezus. Dat Jezus de bron van levend water is. In Johannes 4, vers 10 staat, dan zou u hem vragen, dan zou hij u levend water geven. En een paar hoofdstukken later, in Johannes 37, schenkt Jezus zelf de belofte. Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft. En in Handelingen 2, vers 38 hebben we gelezen dat Peter zegt, en iedereen laat ze dopen op de naam van Jezus Christus tot vergeving van de zonde. En je zult de gave ontvangen van de Heilige Geest. Het sluit aan bij de woorden van Zacharia. Er zal een bron ontspringen. Waar ze hun zonde en onreinheid kunnen afwassen. De profeet profeteert op wat in de tijd van Jezus en de Geest gaat gebeuren. Maar Zacharia laat ook zien dat Jezus voor de een de man van redding is. Maar voor de ander aanstootgevend is. Het is de man die me uit de weg wil ruimen. Aanstootgevend. Aanstootgevend omdat hij heilig is. En ons met onze onheiligheid confronteert. Maar als je als reactie op de confrontatie Jezus uit de weg wil ruimen, toen of nu, dan heb je zijn boodschap niet begrepen. Dat is opvallend. Wij denken allemaal, als iemand maar Jezus ontmoet, dan zou hij toch wel geloven. En toch zie je ook in het Nieuwe Testament dat dat niet gebeurt. Ik zei het net al, Lazarus werd ook uit de dood opgewekt. Het is opvallend, als je daarna het hoofdstuk daarna leest, naar de opwekking van Zacharia, van Lazarus, dan is dat de reden, uiteindelijk het druppel voor de mensen, om Jezus uit de weg te willen ruimen. Moet je kijken hoe populair Jezus nu geworden is. Als het zo ver gaat, als hij iemand als Lazarus uit de dood op gaat wekken, we moeten hem uit de weg ruimen, zo dachten de fariseërs. Zacharia zei het al. Voor de een is hij een man van redding, voor de ander is hij een man van aanstoot. In die tijd, maar ook in onze tijd. En daar zullen wij zelf ook mee geconfronteerd worden. Als je de een vertelt waarom je gelovig bent en je deelt over het evangelie, de een zal het juichend ontvangen en misschien ook met je meegaan naar de gemeente en in hem gaan geloven. En de ander zal het verwerpen en je aanstootgevend vinden en je irritant vinden. Hij is aanstootgevend omdat hij heilig is en ons met de onheiligheid confronteert. Als je reactie op die confrontatie is Jezus uit de weg willen ruimen, dan heb je zijn boodschap niet begrepen. Zacharias laat juist hier mooi zien dat Jezus is gekomen om het weg te wassen. Dat water was heen naar het bloed van Jezus. In die zin zijn het synoniemen van elkaar. Zacharia profeteert en Jezus laat zien dat er overvloedig water en bloed is tot vergeving van zonde. Er is namelijk vergeving, verzoening voor al onze zonden. Wat een zegen en genade dat te mogen weten. Hoe vaak komt misschien wel de gedachte bij ons naar boven van, nou kom ik voor de zoveelste keer bij de Heer, weer met dit. Zal het mij nog wel vergeven? Je mag vandaag opnieuw horen. Er is genoeg. Natuurlijk wil ik dat Jezus, dat je de weg van heiliging en discipelschap gaat. En toch, als het afgelopen week weer misgegaan is, mag je weten, er is vergeving bij Jezus, als je daar met een oprecht hart naartoe gaat. Daarom is het goed om in de lijdensweken hier weer bij stil te staan. Bij de weg die Jezus voor ons is gegaan. De weg die onder andere door Zacharia geprofeteerd is. De weg die Jezus in gehoorzaamheid aan God de Vader voor ons is gegaan. En als we straks deelnemen aan het avondmaal, als we eten van het brood, als we drinken uit de beker, dan mogen we dat weer weten. Alles is vergeven. En ik mag de nieuwe week, de nieuwe maand, ingaan met Jezus. Onder leiding van de Heilige Geest. Wegdoen wat niet tot eer van Hem is. Weg met onze afgoden, weg met onze verkeerde ideeën en gedachten en noem het maar op. Zacharië vertelt ons dat er maar één plek is om naartoe te gaan. Namelijk naar het kruis. Het kruis wat de troon van genade is. Want de genade van onze Heer Jezus is overvloedig. Jesaja 35 vers 6 zegt, er zijn stromen van water die ons nieuw lichaam geven. Zacharië 13 vers 1 zegt, er is een bron van water die vergeving schenkt en zijn geest. Jesaja 41 vers 18 zegt, er zijn rivieren van water die de woestijn weer vruchtbaar maken. En Micha 7 vers 19 zegt, er is een zee van water waarin onze zonden in de diepste zee geworpen zijn. En daarom zegt Jezus in Johannes 7 vers 37, wie dorst heeft, komt tot mij en ik zal hem te drinken geven. Niet een beetje, maar zoveel. En dan geeft Jezus de belofte erbovenop dat hij zijn geest in ons schenkt, dat hij een bron van levend water mogen worden. Niet alleen van onszelf, maar ook om uit te delen naar iedereen om ons heen. God laat ons niet in de steek. Maar God nodigt ons uit. Kom, kom tot mij. Ontvang vergeving. Ga in het water met mij. Eet en drink aan de tafel met mij. Zodat je weet en voelt en ervaart. Je bent mijn kind. Het is een uitnodiging voor ons. Maar ook een uitnodiging naar de wereld. Dat wij ontvangen hebben, zijn we ook zelf tot een bron geworden voor anderen. Daarom ontvang en deel uit de genade van de Heer vanmorgen. Het is geweldig om vanmorgen weer aan deze tafel te mogen zitten. Van het brood te mogen eten en uit de beker te mogen drinken. Te weten, ik ben vergeven. Maar daarmee ook het uit te delen op de plek waar je bent. En een uitnodiging te zijn. Kom ook tot mij. Kom naar Jezus. Daar zal je geluk vinden. Daar zal je rust vinden. Daar zal je zegen vinden. En soms zijn er periodes in je leven dat je misschien dat niet zo ervaart. Maar ik denk dat velen van ons het wel kunnen van getuigen. En vertellen van hoe waar het is dat je een bron van levend water bent. Dat je denkt van, eigenlijk was ik zo droog. En waar kwam dan al die zegen vandaan? Waar kwam dat geloof vandaan? Dat God het in zijn geest aan ons uitstort. Kom en eet en drink. Amen. We gaan met elkaar.